Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Wij zingen gemeente Psalm 45 en daarvan het eerste vers. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen we nu het laatste vers van Psalm 45, Psalm 45 vers 8, na de belijdenis van het geloof.
En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen de Heilige Schrift vanmiddag uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, 2 Korintiërs 1, vanaf het eerste vers tot en met vers 14. De schriftlezing is 2 Korinthe 1, vanaf het eerste tot en met het veertiende vers.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Timotheus de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid dezelfde lijdens, het welke wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, we hadden alzelven in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal, alzo gijlieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onze conscientie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in de dag van de Heere Jezus. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken nu de Heere in ons gebed, gemeente, en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. In dat teken staat ook deze dienst, Heere. En daartoe zij deze dienst ook gewijd en geheiligd. Namelijk in het teken van de dag van de Heere Jezus Christus. Er is al een dag geweest van de Heere Jezus Christus. In de eeuwigheid, de eeuwige dag. Toen hij zichzelf gegeven heeft en zich bereid verklaard heeft om de weg te gaan, om een verloren mensengeslacht te redden en om uw recht en uw heiligheid te dienen, Heere. Dat was zijn dag en daarmee ook uw dag. Maar ook in deze tijd, in deze wereldtijd, is er een dag geweest die zijn dag was. De dag van zijn verschijning in deze wereld. De dag toen het gebeurd is dat hij gekomen is. Hij de beloofde, waar zoveel eeuwen naar hebben uitgezien, waar de vromen in Israël naar hebben gehunkerd en geheigd. En hij is gekomen op zijn dag, de dag van de volheid van de tijd, toen het vol was, het aantal dagen die nog resteerden dat hij komen zou. En zijn dag is ook geweest toen hij gestorven is, toen hij alles betaald heeft wat hij betalen zou, en toen hij het heeft uitgeroepen in glorie. Hoewel het was een glorie aan het kruis. Het is volbracht, waartoe ik me heb afgezonderd. Wat ik beloofd heb om te betalen, ik heb het betaald. Het is volbracht, de weg is gelopen, de dingen zijn gedaan. Op zijn dag. Maar niet minder was zijn dag de dag van zijn opstanding. En niet minder de dag van de hemelvaart, toen hij in glorie naar de hemel ging. Toen hij de krans van de heerlijkheid ontvangen heeft. Toen hij weer kwam bij u, o heilige Vader. En met hem alles wat hij verworven heeft. En met hem allen die hij gekocht had. Op zijn dag. Toen de duivel uit de hemel gestoten is. En toen hij als een bliksem op de aarde gevallen is. Het was zijn dag. De dag van zijn glorie. Maar Heere, nu staat er nog een dag te wachten. Nu komt er nog een dag. En dat zal de dag der dagen zijn. Dat zal zijn dag zijn. Want hij heeft alle macht ontvangen in de hemel en op de aarde. En in zijn handen is het gebied van u gegeven en de rechtspraak. En alles zal tot het einde gebracht worden door hem. En dat zal zijn dag zijn. En met het oog op die dag, Heere, hebt ge uw woord gegeven. En met het oog op die dag hebt ge uw geest geschonken. En met het oog op die dag wordt uw woord verkondigd. En het is met het oog op die dag dat we ook vandaag eenmaal en andermaal bij elkaar gekomen zijn. Maar het legt wel gewicht op de dingen die we doen. De hoge ernst van de eeuwige dingen wordt aan onze harten gelegd. Ook vandaag. En we bidden u, Heere, geef dat we het verstaan. En dat het zo mag zijn dat we elkaars roem mogen zijn in die dag. Wat zou dat groot zijn, Heere? De gemeente als de roem van de dienaar. En de dienaar als de roem van de gemeente. En dat alles tot roem en prijs van uw grote naam. Omdat uw werk gebleken is. Ook in de dingen die in de Jeruzalemkerk gedaan zijn. Ook in het woord dat hier in alle schamelheid en eenvoud met veel tekort gebeurd is tot heden toe, wanneer daarin uw roem, o Heere, en uw hoogheid blijken mag, wanneer het alles zal mogen bijdragen, wanneer het in uw hand genomen is, o Heilige Geest, en wanneer u het hebt willen gebruiken tot de komst van uw koninkrijk en tot de neerwerping van het rijk van de duivel. Zo zijn we ook vanmiddag bij elkaar gekomen. Misschien hebben we er nauwelijks bij stilgestaan. We zijn gewoonte getrouw weer opgekomen en nu zitten of staan we hier. En wat zal er van moeten komen, Heere? Hoe zal het ook vanmiddag weer moeten gaan? Als we moeten putten uit eigen bronnen in het spreken en in het luisteren, dan zal het er allemaal niet zijn. Dan zal er geen enkele roem van u zijn. Dan dragen we misschien onze eigen roem wel uit, maar die is vergankelijk en die zal niet blijven. Maar wilt u, o Koning Jezus, wilt u, o grote Heere en Heiland, zelf komen met uw geest en uw genade en onze harten aanraken, het hart van de dienaar en de harten van allen die gekomen zijn om uw woord te ontvangen. Wilt u zelf zo in ons midden zijn, Heere, en ons iets doen verstaan waartoe ook vanmiddag deze dienst belegd is. We kunnen het ook zo beleiden, opdat we verstaan zouden wat het is te ontvangen de enige troost in leven en in sterven. De enige troost voor tijd en voor eeuwigheid. De enige troost voor ons lichaam, voor onze geest, voor onze ziel. Wilt u dan neerkomen, Heere? We vragen het eerbiedig en we erkennen dat we er geen recht op hebben. Want er is zoveel aan onze kant wat dat belet. Onze kleine menselijkheid, onze vleeselijke gedachten, ons zo dikwijls ontspoorde leven, alles wat we meebrengen, wat we ook vanmiddag in de kerk hebben meegebracht, Heere, onszelf. En dan is er zoveel wat ons van uw woord vandaan kan houden, zelfs al in onze gedachten. De slaap misschien die ons overvalt, of allerlei invallende gedachten over de afgelopen week of de komende week. Bij de jongens en meisjes die in de aanstaande week weer naar school zullen moeten gaan. En bij de anderen die aan het werk zullen gaan. Of wat het is, Heere. Het kan van alles zijn wat we in de kerk zien. De hoed van de een. Of een orgelpijp waar onze ogen op valt. Wat het ook is. Heere, er is zoveel wat ons bij u vandaan kan houden. Maar wilt u het geven dat we u mogen zien. Dat we tot u mogen opklimmen in onze gedachten. Ja, dat u ons nodigt, niet alleen, maar dat u ons daar brengt, bij u. Opdat we in de spiegel van uw woord onszelf zien, de Heere. Onszelf mogen aanklagen, onze mishagen. Voor u de Heilige God, maar genade en troost mogen ontvangen in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Zo hebben we het ook vanmiddag weer nodig, dat u ons bedient uit uw volheid. Bij ons is ledigheid, als u ledigheid maakt althans. Wilt u geven dat het zo op elkaar aansluit, dat we vanmiddag niet voor niets in de kerk zijn, nu we opnieuw een begin zullen maken met de overdenking van dat aloude belijdenisgeschrift, onze Heidelbergse catechismus. Wilt u de woorden zelf in de mond geven, wilt u geven dat de dingen ons hart mogen bereiken, en schenk ons zo uw onmisbare zegen, wie we ook zijn. Als we van deze dingen nog niet weten. Heere, maak ons jaloers op dat wat u geven wilt. En als we in beginsel wel kennen de dingen die tot troost en zaligheid zijn, leid ons daar nader in, Heere. Opdat we het met Paulus mogen zeggen, de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. Laat ook in dat opzicht deze dienst zijn zegen mogen schenken. Wilt u zijn met zorgen en noden die er ongetwijfeld bij deze en gene zijn. Vanmorgen hebben we ze bij name genoemd, maar ook de ongenoemde dingen. U weet ervan, Heere, wilt u er genadig in voorzien. Leid ons leven. U kent ons in de dingen die ons zo door de week bezighouden, misschien ook met moeite en zorg, misschien in een situatie in ons werk waarin het heel moeilijk is, of wanneer we geen werk hebben, of op school, wanneer we de dingen niet aan kunnen en we ons weliswaar wel inspannen, maar het blijft allemaal zo buiten ons en we kunnen het ons niet eigen maken. U weet van alles af, Heere. Wilt u met ons zijn? We bidden u voor de voortgang van uw woord in onze stad, in ons land, in deze hele wereld. Laat uw koninkrijk toch mogen komen, Heere. En gedenk allen die in de dienst van het woord staan. Op welke plaats ook, moeitevol misschien, en zonder uitzicht, en zonder merkbaar resultaat. Geef dat op u gezien mag worden, en dat de hoop niet ontleend wordt aan wat voor ogen is, maar aan uw genadige belofte. U die het gezegd hebt dat uw woorden niet ter aarde zullen vallen, maar dat ze zullen doen, alles waartoe u het gegeven hebt. We bidden u voor ons maatschappelijk leven, voor de scholen en diegenen die er werken en die er onderwijs ontvangen, voor de ziekenhuizen en degenen die er werken en die er liggen, en voor allerlei andere aspecten van onze samenleving. Wij dragen het openbaar bestuur aan u op, het college van burgemeester en wethouders van onze stad en van de omliggende plaatsen, het provinciaal en het landelijk bestuur, onze regering, onze koningin en haar huis. Wilt u, o Heere, ze allen nabij zijn? Ze hebben een grote en een grootse taak. Geef dat ze hun bekwaamheid bij u vandaan mogen ontvangen. Gedenk onze koningin, ook in de zorgen die er in de afgelopen weken gekomen zijn. Wilt u haar nabij zijn? En geef dat haar steun en troost bij u mag zijn, Heere. Wees met de leiders van deze wereld. Geef wijsheid en bewaar ons voor allerlei uitbrekende oorlogen. Wilt u betonen dat u de machthebber bent in de hemel en op de aarde? Heere, zie op ons neer. Help en sterk ons. Gedenk ons, o Heere, ook in ons kleine persoonlijke leven. Misschien in onze ouderdom met zwakheid en gebrek. Daal neer tot ons hart. En wilt gij ons heil en onze toevlucht zijn. Tot roem van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 119, gemeente. Psalm 119, twee coupletten, de versen 25 en 73. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. En ook vers 73, de versen 25 en 73 uit Psalm 119. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. De derde na de preek voor de kerk. Hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. Gemeente, we hebben eerder in deze dienst een gedeelte uit 2 Korinthe 1 gelezen. Ik lees u een tweetal versen daaruit nogmaals voor. 2 Korinthe 1, de versen 3 en 4. We lezen daar de woorden die daartoe geïnspireerd door Gods Heilige Geest door Paulus zijn opgeschreven. 2 Korinthe 1, de versen 3 en 4. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Vanuit deze woorden, gemeente, loopt een lijn naar het begin van onze catechismus. Onze Heidelbergse catechismus met de behandeling waarvan wij in deze dienst opnieuw een begin maken. Het is al lang geleden, vele maanden al, dat we in onze diensten hebben nagedacht over de inhoud van de catechismus. U weet, we hebben tussendoor geluisterd naar de boodschap van de Dordtse leerregels, maar nu is ons leerboek weer aan de beurt. Ik lees met u uit zondag 1 de eerste vraag en het eerste antwoord. Wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Tot zover vraag en antwoord 1 uit onze catechismus. Geliefde gemeente, het gebeurde in het midden van de 16e eeuw in het Franse academiestadje Bourg. Langs de rivier slenterden een aantal jonge mannen. Het waren studenten die oorspronkelijk uit Duitsland kwamen, maar college volgden op de universiteit in deze stad Bourg. Eén van hen is Caspar von Olewich. En als ze daar zo lopen, langs de rivier, dan zien ze in het midden van de eigenlijk wel brede rivier een bootje. En als ze goed zien, dan zijn dat medestudenten. Ook Duitse studenten die aan dezelfde academie daar studeren. En wanneer ze elkaar in het oog krijgen, dan peddelen de jonge mannen in het bootje midden op de rivier naar de kant. En ze vragen aan die anderen die nog aan de wal zijn, kom, stap in en vaar met ons mee. Maar de jonge Caspar, die heeft er niet veel zin in, want hij ziet het nu wel. Die jongens die daar in die boot zitten, ze zijn dronken. En hij weet van hen dat ze niet kunnen zwemmen. Maar, zoals dat wel meer gaat, hij laat zich ten einde toch overhalen en ze stappen in met elkaar in de nu wel erg overvolle boot. En wat al gevreesd mocht worden, dat gebeurt ook. Als ze midden op de rivier zijn, dan gaat de boot meer en meer schommelen, ook vanwege de ruwe bewegingen die ze maken in hun overmoed. En de boot slaat om. En het einde van het verhaal is dat de studenten verdrinken. In doodsnood roept Caspar tot de Heere. Als God hem op dit ogenblik zou willen redden, ja, hij belooft het en hij roept het uit in zijn met uiterste krachtsinspanning. Heere, dan zal ik voor u gaan leven. En hij wordt gered. als enige uit die boot. Eigenlijk per ongeluk. Want de man aan de kant, die hem vastgrijpt en die hem naar de kant sleurt, die heeft de verkeerde te pakken. Want hij had een ander bedoeld, zijn vriend, die nu verdronken is. En deze Caspar, hij is de Heere gaan zoeken. Dat is een wonder. Maar weet u welk wonder nog groter is? Dat de Heere zich heeft laten vinden. Deze jonge Caspar, hij is de Heere gaan dienen. En niet alleen naar de vorm, maar van ganser harte. En hij ontving in zijn hart het besef dat de Heere hem riep tot een ambt. En hij is theologie gaan studeren. Hij is naar Genève vertrokken en hij heeft aan de voeten van Calvijn gezeten. En later werd hij de hervormer in Trier. En het was in die tijd dat hij zijn naam verlatiniseerde. Caspar von Oliwich heette hij, maar in de rest van zijn leven ging hij met de geleerde naam het leven door, Caspar Olevianus. Hervormer in Trier en later hoogleraar in Heidelberg. En daar kreeg hij van de keurvorst Frederik III de opdracht om samen met zijn vriend en collega een leerboek voor de jonge mensen in de stad Heidelberg samen te stellen. En zo is het gebeurd. Zo hebben ze samen de Heidelbergse catechismus geschreven. Door deze twee eigenlijk nog wel heel jonge mannen. 26 en 28 jaar waren ze. Jong, maar godvruchtig. En zo gemeente, zo is onze Heidelbergse catechismus in het jaar 1563 van de drukpersen verschenen. En het duurde niet lang of dat boekje dat in het Duits gesteld is en later ook in het Latijn uitkwam. Het boekje, het kwam in Nederland en het werd al snel vertaald binnen enkele jaren. Namelijk door Petrus Dateen. Als een leerboek voor de jeugd. En het is de beroemde synode van Dordrecht geweest in het jaar 1618, 1619, die heeft uitgesproken dat dit boekje een grote plaats moest krijgen. Niet alleen in het onderwijs van de jonge mensen, maar ook in het onderwijs aan de gemeente. Elke tweede dienst moest een leerdienst zijn. En er moest worden gepreekt uit de Heidelbergse catechismus. Opdat de gemeente de leer der schrift, de leer die naar de godzaligheid is, zou gaan kennen. Met het hoofd, jazeker. Maar vooral met het hart. En dat doel, gemeente, heeft onze catechismus nog steeds. Opdat we de leer der schriften zouden kennen. Ja, opdat we God zouden kennen. Hem, van wie de Heere Jezus het gezegd heeft. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Christus Jezus, die hij gezonden heeft. Gemeente, het zou een voorrecht zijn dat het onderwijs in onze catechismus daartoe strekken zou. En dat het ons brengen zou aan de voeten van hem voor het eerst of opnieuw. Die de enige troost in leven en in sterven schenken wil. Aan ongetroosten. Aan mensen die buiten hem de ware troost niet meer zoeken. En nog minder ooit kunnen vinden. En zo begint gemeente vandaag onze catechismus met die indringende vraag. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. En we ontvangen vanmiddag een drievoudig antwoord. Wat is die troost van Gods kerk? Wel, zegt de catechismus, dat is allereerst dat God de Zoon mij heeft gekocht. En het tweede element van die troost is dat God de Vader mij bewaart. En het derde element is dat God de Heilige Geest mij heiligt. Een drievoudige troost, de enige troost, in leven en in sterven, dat Christus mij heeft gekocht, dat de Vader mij bewaart en dat de Heilige Geest mij heiligt. Wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Het is wel eigenlijk wel een heel merkwaardig begin van een leerboek, gemeente, vindt u niet? Onze catechismus bedoelt een uiteenzetting te geven van de leer, van de schrift, van de dingen die je in een ander verband ook in een dogmatiek vindt, in een boek waarin de leer van de kerk wordt uiteengezet. En dan begint het met zo'n persoonlijke, met zo'n indringende vraag. Wat is de enige troost? Nee, nog beter, wat is uw enige troost? Wat is jouw enige troost? Het is eigenlijk wel een lastige vraag. Want het is een vraag, gemeente, die tot een antwoord dringt. We kunnen die vraag allereerst wel plaatsen in de tijd waarin de catechismus ontstaan is. Want het was de tijd van de geloofsvervolgingen, toen in het midden van de 16e eeuw. Het was in diezelfde jaren in Duitsland, want in Duitsland is immers de catechismus ontstaan. Het was in die jaren dat er, ik dacht dat het in 1566 was, dat er in Augsburg een Rijksdag werd gehouden. Een vergadering van de groten van Duitsland, dat toen nog geen eenheidsstaat was. En Frederik III, de keurvorst van de Pals, die aan Zacharias Ursinus en aan Caspar Olevianus de opdracht had gegeven om deze catechismus te schrijven, Frederik III, hij werd ook ontboden om op die Rijksdag te komen. Hij werd er als het ware gedagvaard. En het zag er wel donker voor hem uit, want hij beleed de gereformeerde waarheid. En daarmee was hij niet populair, integendeel. En er waren al een aantal andere keurvorsten die al hun bezittingen hadden verloren. Maar ondanks dat was Frederik III er niet toe te bewegen om thuis te blijven. Hij schreef aan zijn vrienden dat zijn aardse goed voor hem niet telde, maar dat het hem ging om de waarheid en het getuigenis van de waarheid. Gemeente, dat was de situatie in Duitsland. Maar de omstandigheden in de Nederlanden, ze waren nog veel ernstiger en gruwelijker. Het was in diezelfde jaren dat in onze lage landen de brandstapels rookten. Veel ware christenen, ze werden vervolgd en ze werden voor de inquisitie gedaagd om verantwoording af te leggen van hun geloof. En velen hebben met opgeheven hoofden in het eerste vuur van het geloof dat de Heilige Geest in hun leven gewerkt had, belijdenis af te leggen van die dingen die volkomen zekerheid hebben. We denken bijvoorbeeld aan Guido de Bray, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een man van 45 jaar, die vanwege de waarheid in de gevangenis terechtkwam, van wie we nog zijn ontroerende afscheidsbrief aan zijn vrouw en aan zijn 5 kinderen kennen. Hij beleed de waarheid, maar het kostte hem wel zijn leven. Wel nu, gemeente, het was in die tijd en het was in die omstandigheden dat de vraag werd gesteld, en nu krijgt het nog extra diepte. Wat is uw enige troost? En dan begrijpen we het wel. Dan is het geen goedkope vraag. En dan kan daarop absoluut geen goedkoop antwoord volgen. Wat is uw enige troost? Wat is de grond van je leven? Waar kun je het mee houden als de stormen zijn opgestoken en als ze het op je leven voorzien hebben? Wat geeft houvast? Wat geeft toekomst? Wat geeft eigenlijk nog perspectief? Maar tegelijkertijd moeten we zeggen, gemeente, dat wat toen gold in die omstandigheden, dat het nog even groot belang is. Wat toen het antwoord moest zijn. Gemeente, het moet ook nu het antwoord zijn. Ook al zijn de omstandigheden veranderd. Maar hetzelfde geldt en daarom dezelfde vraag geldt nog. Jongens en meisjes, ouderen, u allen. Wat is uw troost? Wat is uw houvast? Waar zoek je je geluk in? Wat is je perspectief? Zeg het eens. Wat is nou eigenlijk het belangrijkste in het leven? Dat is een heel gewichtige inzet. En zeker wanneer we bedenken en wanneer u goed leest, dan merkt u het wel. Dit is geen vrijblijvende vraag, maar het is een vraag die als het ware als een pijl op je hart gericht wordt. Wat is uw enige troost? En wat is uw enige troost? En dan geldt het niet volgend jaar. En dan geldt het niet over 4 maanden. Gemeente, maar dan geldt het vandaag. Op deze oktoberzondag. Nu hier in de kerk. Dan geldt het nu. Gemeente, liggen de dingen gereed? Daar gaat het toch om. Ligt het gereed? Als op enig moment vandaag, als het ware de pinnen uit de grond getrokken worden en uw levenstent wordt opgerold, ligt het dan gereed? Zodat je het nog niet eens hoeft te pakken, maar zodat het al in je hart verankerd ligt. Deze enige troost. Ligt het gereed, geliefde? Als u volgende week voor de dokter komen moet, omdat u allerlei klachten en kwalen blijkt te hebben. En wanneer hij het zegt, ik kan niks meer voor je doen. En wanneer hij het misschien in eerste instantie met voorzichtige bewoordingen zegt, maar de werkelijkheid is aangrijpend. Hij kan zodanig niets meer voor u doen. Er zijn nog maar enkele dagen in uw leven te verwachten. Gemeente, ligt het dan gereed? Dat is de vraag. Of moet het dan nog gebeuren? U voelt de ernst van deze vraag toch wel. Dat is de vraag waar onze catechismus mee begint. Wat is uw enige troost? Of schrikt u zich dan naar en zegt u, nu moet alles nog gebeuren. Al die 34 jaar die ik al gekregen heb, of al die 17 jaar, of al die 84 jaar, dat doet er niet toe. Maar ze zijn eigenlijk nog te vergeefs geweest. Want wat ik nodig heb voor de grote reis, het is er nog niet. En daarom, geliefde, deze vraag. Wat is uw enige troost? En ik hoef u niet met de vraag alleen naar huis te sturen. Het zou voldoende moeten zijn, jawel. Maar er wordt ook een antwoord gegeven. Een proeven van antwoord. Een mogelijk antwoord. Het is ook op andere wijze te zeggen. Maar onze vaderen hebben ervoor gekozen om het zo te zeggen. Dit is het antwoord. Dit is mijn troost. Indruk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Dit. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar dat ik met lichaam en ziel, mijn totaliteit, alles wat ik heb, alles wat ik ben, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en daarom ook in het sterven, niet mijn, niet mezelf eigen ben, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. En dan, gemeente, dan komt er een stortvloed van woorden, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft, en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft, enzovoort, enzovoort. En dan zou er nog veel meer te zeggen zijn over hem, over wie het gaat in dit antwoord. Als onze vaderen gaan spreken over hem, niet alleen in dit eerste antwoord, maar straks ook in de volgende zondagen, dan is het het schoonste lied van ene koning. Dan is het iets wat ontvangen is in de aanschouwing van hem door zijn geest, omdat hij het zelf in het hart van zijn kerk heeft gelegd. In dit antwoord, gemeente, spreekt de kerk des Heren. Spreekt een individuele zondaar die door de Heer is opgezocht en zaligheid ontvangen heeft. Maar veel meer dan dat. Het is het antwoord der eeuwen. Want het is niet voor niets dat dit, deze catechismus, de belijdenis van de kerk is. En daarin weer klinkt als het ware het geloof van de eeuwen. Oh, het is de belijdenis van de kerk der reformatie. Maar Augustinus spreekt er ook in mee. En Anselmus ook. En vele andere middeleeuwse vromen. En van de tijd daarna evenzeer. Het is het antwoord van de kerk der eeuwen. En ook van die eenvoudige vrome, wiens naam of wier naam niet is overgeleverd, maar die toch van God gekend is. Dit weet ik. Dit weet ik dat God met mij is. Dit weet ik dat ik Christus Jezus toebehoor. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar van een ander geworden ben. Van wie dan, vraagt u? Wel, zegt hier de kerk, van mijn getrouwe zaligmaker. Hoort u hoe teer het klinkt? Gemeente, dit is geen dorre leer. Dit is niet een opsomming van een aantal feitelijkheden. Maar dit is doorademd. Dit is het werk van Gods geest. Dit is als het ware de weerklank. Het is als het ware de echoput waarin de Heilige Geest gesproken heeft. En we behoeven onze oren maar te luisteren, te leggen. En dan komt het terug. Dan klimt de lofzang op tot de Heere. Dit is mijn troost. Dat ik van Christus ben. Mijn getrouwe zaligmaker. Ik ben niet meer van mezelf. Zegt hier de belijder in de catechismus. Ik ben van meester verwisseld. Daar ligt wel een hele veronderstelling achter. Wat hier in dit antwoord niet met zoveel woorden wordt uitgesproken. Maar wat er toch achter ligt, namelijk dit. Dat ik voorheen van mezelf was. Dat ik vroeger mijn eigen meester was. En niemands knecht. Althans, dat dacht ik. Dat dacht ik, dat meende ik in mijn verwatenheid. Dat ik niemand toebehoorde. Maar de werkelijkheid is nog heel anders. Ik was een slaaf. Ik was een slaaf van mezelf. Ik was een slaaf van de zonde in mezelf. Ik was een slaaf van de meester van de zonde. Ik was een slaaf van die booswicht. Ik was een slaaf van de overste van de wereld. Ik was een gewillig dienaar van de duivel. Een slaaf die willoos gehoorzaamde aan wat mijn meester zei. En daarin zelfs mijn hoogste vreugde meende te kunnen vinden. Maar het einde van die dienst. En ik ben erachter gekomen, zegt hier de belijder. Ik ben erachter gekomen dat het einde van die dienst bitter is. Want deze meester, hij betaalt alleen uit met de pasmunt van de dood. Weet u dat, gemeente? Dat we een contract zijn aangegaan, een plechtige overeenkomst met de meester van de dood. En wij ontvangen soldij. We ontvangen loon op onze getrouwe arbeid, op onze dienstplicht die we vervullen in zijn dienst. Want de bezoldiging, de soldij van de zonde is de dood. En die meester, die is ook getrouw. En die betaalt trouw uit met de dood. En daarom, ik was voorheen een beklagenswaardig schepsel. Want ik was onderworpen aan de dood. En zelfs ik was dood voor de dood. Ik zag het nog niet eens. Totdat mijn ogen open gingen en er een nood in mijn leven kwam. En ik het niet meer houden kon onder die meester. Dat was toen. En nu? O, nu is deze belijder gemeente van meester verwisseld. En hoe dat gebeurd is, daar hopen we straks nog even iets van te zien. Maar nu gaat het over de feitelijkheid. Nu gaat het erover dat hij zichzelf verloren is. En dat hij van een ander geworden is. Hij heeft droefheid tot God ontvangen, maar ook liefde tot de wil van de Heere. De wet van de Heere is hem het een en het al geworden. En hij kon niet meer buiten hem. En is gaan roepen en gaan zuchten. Ik ben gaan zien dat ik voor eigen rekening lag. En dat ik daarmee een verloren mens was, niet alleen. Maar dat ik naar de verlorenheid heen reisde. En het ging mijn ziel beklemmen. En het ging tot God roepen. O Heere, red mijn ziel. O Heere, verzoen mijn zware schuld die mij met schrik vervult. En nu? Nu ben ik, o wonder, van een ander geworden. Nu ben ik gekocht door een ander. Wiens eigen ik ben. En dat in de totaliteit van mijn bestaan, naar lichaam en ziel, voor tijd en voor eeuwigheid, in alle opzichten. En toen hij in mijn leven begon te werken, toen dacht ik dat hij een harde meester was. En ik heb me verzet, want ik moest mezelf verliezen en ik wilde het niet. Maar o wonder, hij is doorgegaan en hij heeft al mijn weerstanden verbroken. Ik ben er tegenin gegaan, want toen pas en toen, juist toen is gebleken dat ik een vijand van mijn zaligheid ben. Maar hij heeft mij overwonnen. Hij heeft mij overreed. En ik ben overreed geworden, want hij heeft gezegd, ik wil. En toen is het gebleken, zij zullen. En hij heeft het tot mij gezegd, toen ik daar lag in mijn dood. Leef. Ja, leef. En toen is hij met het nieuwe leven in mijn bestaan gekomen. De wedergeboorte, die vernieuwing waarvan onze Dordtse leerregels spreken, die nieuwe schepping, de opwekking van de doden en de levendmaking waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. Een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking. Het werk van God, de Heilige Geest. En toen is het alles anders geworden. Toen ben ik in zijn dienst gekomen. Toen mocht ik voor hem gaan leven. O ja, zeker, toen kreeg ik meer en meer moeite met dat oude beginsel dat nog in mijn leven was. Maar toch, dat nieuwe beginsel van hem, het is krachtiger dan al het andere. Nee, niet in mijn ervaring dikwijls, maar mijn geloof zegt het. Wanneer ik op hem zie, dan weet ik het. Hij die het goede werk in mij begonnen is, hij zal het ook voleindigen tot op zijn dag. En als de catechismus het gemeente dan over die staatsverandering van een mens heeft, dan noemt hij twee dingen, twee weldaden. Als het gaat over het werk van de Heer Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En ten tweede, die mij uit al de heerschappij van de duivel heeft verlost. Twee dingen dus. Ik kan er maar kort iets over zeggen. Maar allereerst, hij heeft betaald. Er moest betaald worden. Want ik was een schuldenaar. Er lag een grote schuld bij God en die schuld die moest worden voldaan. En ikzelf, ik kon die prijs der zielen, dat rantsoen voor God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Daar ben ik achter gekomen en zo ben ik gaan wanhopen aan alle mogelijkheden in mezelf. En ik heb mezelf leren uitleveren aan hem. Hij heeft voor mij betaald. Aan wie heeft hij betaald? Nee, niet aan de duivel. Dat zou te veel eer voor de duivel zijn. De duivel heeft geen recht op mij. Maar hij heeft betaald aan de deugden van God. Aan de deugden van Gods gerechtigheid en heiligheid tegen wie ik gezondigd heb. Dat waren eisende deugden en ze eisten betaling. En Christus, hij heeft betaald met de prijs van zijn bloed. Van dat kostbare, van dat dierbare hartebloed dat hij gestort heeft. In de weg van zijn diepe lijden en sterven. Hij heeft de goddelijke deugden van Gods gerechtigheid en heiligheid volkomen verheerlijkt. Hij heeft betaald, volkomen betaald, met zijn dierbaar bloed. Toen hij verlaten werd door zijn vader. Toen hij is ingegaan in de diepe schachten van de hel. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Een gemeente waar Gods kerk daar oog voor krijgt, daar wordt dat bloed van Christus zo kostbaar en zo dierbaar, zo noodzakelijk ook telkens weer, om telkens weer besprengd te worden met dat bloed. Onze Dordtse leerregels zeggen, de dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden van de gehele wereld. Als de gehele wereld zalig zou worden. Het bloed van Christus is genoegzaam. En dat mag u tot troost zijn. U die er misschien aan wanhoopt dat uw zonden te groot zijn en uw ongerechtigheden te veel. Het bloed van Christus, het is volkomen. Hij heeft betaald. En onze catechisme zegt, hij heeft in die weg ook verlost. Hij heeft betaald om me te verlossen van de schuld der zonde. En hij heeft me verlost van de macht van de zonde. Om me te reinigen van de smet der zonde. Gemeente, kent u iets van het wonder van die verlossing? Het is een verlossing door plaatsbekleding. Ik hoorde onlangs een waar gebeurd voorval dat als een voorbeeld in dit verband gelden kan. Het is gebeurd in de stad München. in het jaar 1968. Er was brand uitgebroken in een kantoorgebouw. De onderste verdiepingen, ze stonden in lichte laaien. En het trappenhuis was een en al vuur en rook. Het was een vlammenzee. En de lift, die deed het niet meer. En de mensen op de vijfde verdieping, ze zaten als ratten in de val. Gelukkig, toen kwam de brandweer. En een immens grote ladder werd uitgeschoven. Nu zouden ze gered kunnen worden. Helaas, het bovenste gedeelte van de trap is een enkele meter te kort om de afstand te overbruggen. En de mensen die daar staan aan het venster, ze proberen het, maar het kan niet. Ze zullen ter aarde storten als het maar zullen proberen. Hoe zal het moeten? En de brandweerlieden, ze wagen zich niet op die trap, want het is onmogelijk. Maar wat gebeurt daar? Dan is daar de commandant van de brandweer, die de ladder opgaat. En hij klimt tot de op één na bovenste tree, zodat zijn lichaam wankelt. En hij buigt zich voorover, zodat ook de trap van de ladderwagen enigszins voorover buigt. En dan met een zwiep pakt hij zich vast aan de rand van de dorpel van de vijfde verdieping. En zo staat hij vast. Oh, hij kan maar met enkele vingers zich vasthouden. En hij beeft en siddert, want het kan bijna niet. En dan zijn er die mensen van de vijfde verdieping, die over zijn rug, als was het een brug, de ladder kunnen bereiken. En één voor één van de trap kunnen afdalen, gered. Maar de laatste is over de rug van de brandweercommandant gegaan. En hij kan zich nog vasthouden. En hij houdt los. En de trap zwiept achterover. En hij stort op de grond. Hij heeft zich gegeven tot redding van verloren gewaande mensen. Gemeente, het is maar een voorbeeld, wel een aangrijpend voorbeeld. Waar gebeurt? Zo is Christus gekomen, om te dienen als de brug tussen verloren zondaren die geen uitweg hadden, opdat ze over hem, als het ware over hem als de Jacobsladder zouden gaan, opdat ze gered zouden worden uit een gewis verderf. En weet je waar onze catechismus nou de nadruk op legt, gemeente? Dat hij een volkomen zaligmaker is. Wat staat er? Voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en van alle heerschappij van de duivel verlost. Als ik daar zicht op krijg, lieve gemeente, dan mag mijn geweten me aanklagen dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. En dan mag de duivel me inblazen dat ik geen heil bij God heb. Dan mag de hel vrij woeden. Maar als ik op hem zie, en als ik het weten mag dat hij voor mij gekomen is en ik mag hem aangrijpen in het geloof, dan weet ik het. Dit weet ik, dat God met mij is. Wie is het? Hoe is zijn naam? God met ons. Komen betaald, uit alle heerschappij verlost. En nu het tweede. En al zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Tot heden toe, gemeente, zijn er grote dingen beleden. Betaling voor de schuld van je zonde. Verlossing uit de macht van de zonde. Grote voorrechten zijn ontvangen. Als dat waar is in je leven. En als de Heere het afgedrukt heeft in je hart. O, als je erbij leven mag. O, dan is het waar. En dan sta ik als een wonder in mijn ogen. Dan klinkt er een lofzang tot de Heere op als dit waar is. Christus voor mij betaald en mij verlost. Grote voorrechten.
Jawel, zoals ook David een heerlijke belofte had ontvangen. Namelijk dat hij koning zou worden, dat hij ooit koning zou zijn, dat hij de opvolger van Saul zou zijn. Was het Samuel niet die het gezegd heeft? De dienstknecht van de Heere, had hij het niet plechtig verzekerd? En was daar niet als een sacrament de olie uit een hoorn, teken van de vastheid en de gewisheid van Gods belofte, over zijn hoofd uitgegoten? Wist David het niet zeker en gewis dat hij de koning zou zijn? Waren het niet grote weldaden en voorrechten in het leven van David? Nu zou David in het vervolg toch wel over een rimpeloze zee de haven van de vervulling van die belofte worden ingeblazen met een zachte bries in zijn rug. Nee, gemeente. David komt in de storm terecht. De storm van vervolging en verdrukking. Hij wordt achtervolgd, zodat er dagen zijn dat hij het zegt: ik zal nog eens omkomen in de handen van Saul. Maar David toch, je bent toch gezalfd, er ligt toch een heerlijke belofte van God in je leven. En de Heer is toch geen mens, het zal hem toch niet berouwen, hij zal het toch waarmaken. Je zult er maar in zitten, gemeente, in de storm van aanvechting. Het zal je maar ingeblazen worden, je hebt toch geen heil bij God. Het was toch maar inbeelden, je denkt het maar, jij verlost. Voor jou betaald, kijk eens naar jezelf. En toch, door alle zorgen en moeite heen, toch is David bewaard, geliefden. David, hij is erachter gekomen, ook al moet hij wanhopen. Maar als hij dan staat bij de puinhopen van Ziklag, dan staat het toch, als David omhoog ziet. Als hij weet dat hij een God heeft, die niet alleen heeft betaald en niet alleen verlost, maar dat hij een God heeft die ook bewaart. En als ik daar het oog op mag hebben, ja, dan versta ik er iets van dat David zich sterkt in de Heere zijn God, in al zijn zwakheid en in alle aanvechting. Dan heeft Gods volk een Godgemeente van wie het geldt. En alzo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dan is het wel waar wat onze leerregels zeggen. En ik zal er in het verband van de catechismus dikwijls op terugkomen, gemeente. Want het een bevestigt het ander. Dan is het waar dat God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon roept. En dat hij zijn kinderen in beginsel verlost heeft van de zonde. Maar dat er nog zoveel is dat er tegenop komt. Van binnenuit en van buitenaf. Maar dan is het evenzeer waar wat onze vaderen in Dort beleden hebben uit oorzaak van deze overblijfselen van de inwonende zonde. En ook vanwege de aanvechtingen der wereld en van de Satan zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven als ze aan hun eigen krachten waren overgelaten. Stel je voor dat ik het met mijn eigen krachten moest doen en met mijn eigen moed en met mijn eigen geloof en met mijn eigen hoop. Als dat de grondslag zou zijn. Maar nu geldt dit. Maar God is getrouw. Die hen in de genade hun eenmaal gegeven. Barmhartig bevestigt. Hij zet er nog een keer het stempel op. En ten einde toe. Tot het einde toe. Krachtig bewaard. Dit is de God van het volk van God. Wat denkt u, gemeente? Dat de Heere Jezus, dat volk, dat hij van eeuwigheid ontvangen heeft, dat hij van eeuwigheid aan zijn hart koestert, dat hij dat volk, dat hij door zijn zaligmakend werk verlost heeft, en voor wie hij zijn bloed gestort heeft, dat hij dat volk, aan wie hij zijn geest gegeven heeft, dat hij dat volk, waarin hij zijn eigen beeld verheerlijkt heeft, denkt u, gemeente, dat hij dat volk verloren laat gaan? Hij zal het niet doen. Maar ze hebben een God die bewaart tot het einde toe. Dan zien we de Heere Jezus daar staan. Oh, hij staat vlak voor de afgrond van zijn lijden. Nog een enkele nacht, nog een enkele dag. En hij zou moeten lijden gaan. En dan horen we hem daar roepen tot zijn vader. O, het is een belijdenis van het werk van zijn vader. Hij zegt het, ik bid u voor hen, o mijn vader. Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn uwe, en al het mijne is het uwe, en het uwe is het mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. Ik heb hun uw woord gegeven, o mijn vader. De wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn. Maar ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boze. En hij bidt het als de grote hoge priester. Hij die straks zijn bloed zal gaan storten, en zijn vader heeft het gebed gehoord. Want het is opgeklommen tot voor zijn oren, en het is ingegaan tot aan zijn goddelijk hart. Ik bid u, o mijn vader, dat gij ze bewaart. En hij bidt het nu al pleitend op grond van zijn bloed. En waartoe? Waar moet het toekomen? Wel, bidt de Heere Jezus in dat hoge priesterlijke gebed. Ik in hen en gij in mij, opdat ze volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. De Heere Jezus, hij zegt het. Ik zou de zaligmaker niet zijn, o mijn vader, als ze niet bewaard zouden worden. De eer van mij en de heiligheid van u, ze zijn te groot, dan dat ik ze niet bewaren zou. En hij heeft ze meegenomen. Hij heeft ze meegenomen op het kruis. En ze zijn in hem gestorven. En hij heeft ze meegenomen in het graf. En hij heeft ze meegenomen toen hij opstond uit het graf. En hun leven is zijn leven en zijn leven is hun leven. En hij heeft ze meegenomen. Hij heeft ze al meegenomen toen hij is opgevaren ten hemel. En zo heeft Gods kerk hun vlees al in de hemel. De menselijke natuur is al in de hemel. U kunt niet eens meer verloren gaan. Al zo bewaard. En dan zelfs dat zonder de wil van hun hemelse vader geen haar van hun hoofd vallen zal. O, dan kunnen er wel haren vallen. En dan kunnen er allerlei moeiten en zorgen zijn, maar het zal nooit zijn buiten de wil van hun hemelse vader. Dan past het in zijn voorzienig bestel. En dan mag ik het zeggen, Heere, het is uw wil. Uw wil geschieden. En dan gaat het gelden. Die hij van eeuwigheid gekend heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En zo wordt de tijd de levenstijd van Gods kinderen, van hun pelgrimsweg, geliefden. Het wordt omspannen door de eeuwigheid. De eeuwigheid die achter ons ligt. Toen ik aan Christus gegeven ben. En de eeuwigheid die wenkt, wanneer hij mij voor zal stellen aan zijn goddelijke vader, als zijn bruid. Zonder vlek en zonder rimpel. Gemeente, dan kan het toch in deze levenstijd niet meer misgaan. Nee, hij zal ze bewaren. En hij bevestigt ze ervan. En hij voegt het ze toe. Als het zo moeilijk is. Hij zegt het, wanneer ge door het water zult gaan. Ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer ge door het vuur zult gaan, ge zult niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. En hij zegt het. Hij die God is. Die waarachtig is. Wiens woord getrouw en waar is. Mag ik aan het einde van dit tweede punt nog een woord van Kolbrugge noemen. Hij zegt. O gij duivel en wereld van binnen en van buiten. Ge kunt me in het minste niet krenken. Neem alles van mij af. Ge kunt me toch geen penning van de schat die God mij schenkt ontroven. Ontneemt de wereld mij mijn kopergeld, dan geeft de Heere mij zijn zilver. En neemt de duivel mij mijn zilver af, dan schenkt mijn God mij zijn goud. En zo staat de zaak. Want het is niet mijn zaak, maar mijn zaak zegt de kerk des Heren, is Gods zaak. En ze ligt verankerd in het werk van Christus, die aan de rechterhand van zijn Vader is. Tot slot, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het leven verzekert, van het eeuwige leven, en hem voortaan te leven van harte, gewillig en bereid maakt. Nu zijn er nog twee weldaden. De verzekering van het eeuwige leven en de gewilligmaking om tot de eer van God, mijn God, te leven. Om te beginnen dat eerste. De verzekering van het eeuwige leven. En dan gaat het gemeente nog niet eens in eerste instantie om het zalig hemelleven. Oh, dat ook. Dat is het perspectief. Dat is de hoop die, en de toekomst die wenkt. Maar dan is het in eerste instantie het beginsel van de eeuwige vreugde die de Heere hier al afdrukt in het hart van zijn kinderen. En dan mogen ze het zingen. Jawel, in moeite en zorg. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar God, die mij het begin van de zaligheid gegeven heeft, hij zal me tot in alle eeuwigheid doen delen in de zaligheid die hij bereid heeft. Want hij, en het is een poosje geleden gemeente dat we het gehoord hebben uit de eerste Petrusbrief, hij bewaart de erfenis voor de zijnen. En daarnaast bewaart hij ook de zijnen voor de erfenis, want ze zullen ooit bij elkaar komen. Het volk van God en de erfenis voor het volk van God. En hoe wordt het gekend? Hoe wordt het beoefend? Jawel, in de diepte. Als een nooddruftig en een behoeftig mens gedreven wordt tot de Heere. En hoop op God krijgt en het zichzelf te binnen brengt. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God, mijn Christus. En zou je dan de Heere niet dienen? Zou je dan niet zoeken om in zijn geboden te gaan? Dan kan het niet anders. Hem voortaan te leven, gewillig en bereid te zijn, dan kan het niet anders. Dan is het geen plichtpleging meer, maar dan is het uit de grond van mijn hart. Uw wet en uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Oh, dan moet ik er dikwijls achterkomen dat het helaas nog maar een klein beginsel is van deze gehoorzaamheid. En dat er zoveel is wat er tegenover staat. Maar dan geldt het toch. Dan is het een ernstig voornemen om naar de geboden van God te leven. Geliefde gemeente, hebt u geluisterd met in uw hoofd telkens deze vraag: wat is uw troost? Wat is uw enige troost? Wat is mijn troost? Wat is de troost die me voortdrijft? Wat is het houvast in mijn leven? Nog één vraag, ook ooit gesteld door Kolbrugge. Deze vraag: hoe lang hebt ge over de eerste vraag en het eerste antwoord van de catechismus te leren? Zegt u het eens, kind des Heren, het antwoord is: mijn leven lang. De Heere geve het. Amen. We zingen Psalm 146, het eerste en het derde vers. Laat ons nu de Heere danken en bidden. U geeft aan uw kerk ook rijke stof, Heere. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. De stof van vanmiddag was ook rijk en vol en diep en breed en hoog. We kunnen er maar over stamelen, Heere, wat het inhoudt, deze diepe dingen, die u geopenbaard hebt in uw woord, en die tot troost, ja waarlijk, tot de enige troost in het leven en ook bij het sterven van uw volk gelden. Mogen we het kennen, Heere? Nee, niet in de volle diepte. Dat kan helemaal niet. Daar is ons hart te eng voor. Maar wel in beginsel. Geleerd door uw geest. Geput uit uw woord. Gericht op uw eer. In de diepte. Daar wordt het geleerd. Maar het klimt wel omhoog. Ja, eerst het gebed, de roep, de schreeuw om genade. Maar het klimt ook omhoog, de lofzang. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. Ik zal, zolang ik leef, de psalmen en de liederen tot eer van u. Ik zal ze zingen met verheuging, want God is het waard. Leer het ons, Heere. En leer ons met dat lied in te stemmen. Opdat, wanneer er in de hemel gezongen wordt, het voor ons geen vreemd gezang zal zijn. Het lied van Mozes en het Lam. Het lied van wet en evangelie. Het lied tot de eer van uw naam. Laat het mogen klinken. Laat het mogen doorklinken, Heere. Deze dag en de dagen van de komende week. Blijf bij ons. Leid ons in alles. Help ons in de dingen die te doen zijn. Verhoor ons, o Heere, en vergeef het verkeerde. Om Jezus wil. Amen. Tot slot het achtste vers, Psalm 146, vers 8. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.